14 dagen geleden stond ik hier ook en toen begon ik met iets te zeggen over het kerkelijke jaar waar wij ons aan houden. Dat is natuurlijk niet al te serieus bedoeld, want wij denken dat het alle dagen Pasen en Pinksteren op één dag is. Maar als ik me nou vandaag aan het kerkelijke jaar zou houden, wat gedenken wij dan vandaag? Niemand? Zondag na Pasen. Zondag voor Pasen is Palmpasen. U weet wat, dat is de intocht die geen intocht was. Voor de goede orde, ik zeg het nog één keer. Natuurlijk kwamen ze in Jeruzalem, maar je noemt dat niet een intocht. Ik heb net ook geen intocht in Urk gehouden. Ook niet op Urk. Ik ben gewoon op Urk gekomen, dat was het dan. En of het feestelijk was of niet. En wat betreft de zogeheten intocht. Jezus weende over de stad, dus de lui moeten zeer bedrukt de stad ingekomen zijn. En meteen heeft de Heer flink huis gehouden. Dat is een eufemisme. In de tempel. Daar hebben we het nog wel een keer over, want ik was nog lang niet daarmee klaar. En ik zou je trouwens meenemen nog naar de andere evangelie. Vorige keer heb ik me min of meer beperkt tot het Matthäus-evangelie. Maar ik schuif het nog even voor me uit. Want ja, we moeten ons houden aan het kerkelijke jaar. Dus dan kom ik terecht in Johannes hoofdstuk 20. Vers 24. Waar staat... En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus kwam. Dat slaat op de voorgaande pericoop, kom ik zo wel op. En de andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen, indien ik zijn handen niet zie en het teken der nagelen en mijn vingers steken in het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen, dat is gewoon inclusieve rekenwijze, dat is gewoon een week later dus. Na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, namelijk in diezelfde opperzaal. En deze keer was Thomas er wel bij. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, na gebruik, want dat deed hij een week daarvoor ook, op eerste paasdag. Kwam Jezus binnen en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Dat zei hij een week daarvoor ook. En daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Met andere woorden, van de discipelen kwam Thomas als laatste tot geloof. En dat was na 7 dagen, een week later. 7 dagen na Pasen en nog 33 dagen te gaan tot Hemelvaartsdag. 7 en 33. En die structuur, die getalcombinatie, die komen we nog wel een paar keer vaker in de Bijbel tegen. Want het punt is dat Thomas een type is, een beeld is van het Joodse volk. Zoals dat tot geloof zal komen na 7. In de praktijk na 7 jaar. En inderdaad ook nog met 33 jaar te gaan, maar... Daar wil ik het vandaag niet over hebben eigenlijk. Maar van het Joodse volk leren wij immers dat het gestruikeld is, dat het gevallen is, dat het verpletterd geworden is. Het staat nog erger, maar laat ik dat dan maar niet zeggen deze keer. Maar het is gestruikeld over de steen des aanstoots en de rots der ergernis. En hoewel velen denken dat dat het laatste is wat over het Joodse volk gezegd kan worden, omdat het verder in Gods plan geen toekomst meer heeft, dat is de algemene gedachte binnen het christendom overigens, voorkomen ten onrechte, moet ik u toch zeggen dat het Joodse volk als volk wel degelijk een toekomst heeft als volk van God, als Ami, als volk van God, als Ruchama, als ontfermd. Dat zal pas zijn na 7 jaar, zijnde de laatste 7 jaar van de 490 jaren uit Daniël hoofdstuk 9. Ik weet dat het ingewikkeld klinkt, maar dat is het niet. Integendeel, cijfers, getallen zijn in wezen helemaal niet ingewikkeld. Die zijn makkelijk, die zijn concreet, dat kun je checken en dat is het dan. Het Joodse volk heeft nog 7 jaar te gaan. 483 jaren waren verlopen, ik heb u dat eerder verteld, niet zo heel lang geleden, waren verlopen ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem op de 10e van de eerste maand enzovoorts. En sindsdien staat de klok, hun klok, stil. U weet wat, zoals een schaakklok en zoals je prikklok. Bestaat er nog een prikklok op het werk? Hebben jullie dat hier op werk nog of niet? Dat je dat jaren moeten doen, een jaartje of 12 geloof ik, bijna. In de fabriek, je komt binnen, kaart in de klok en weer eruit enzovoort. Uiteindelijk kreeg ik korting op een salaris. Maar goed, ja, veel weinig aan te doen. Maar de klok, en die begint te lopen als je binnenkomt en als je weggaat, gaat die weer. Tegenwoordig gaat het automatisch met je chipje. Heb je dit niet? Heb je er niet een chipje of een kaartje bij? En dan weten ze precies dat je binnengekomen bent en weer weggaat. Of nog niet, hebben ze dat nog niet hier. Nou ja, laat maar zitten. Je klok Lothar staat stil. Die klok van het Joodse volk staat stil. Na 69 weken en nog 1 week te gaan zijn de 7 jaren. En na die 7 jaren zal alsnog het Joodse volk tot geloof komen. En Thomas is daar een beeld van. Ik moet u eerlijk zeggen, dat heb ik ook van jongs af aan zo geleerd. Dat was bekend. Dat is niks moeilijks aan. Dat staat gewoon in het profetisch woord dat het zo zou gaan. En je leert, terwijl je Bijbel leest, leren dat deze dingen een profetische betekenis hebben. Maar het verhaal is natuurlijk hier nog veel gecompliceerder. Dat wil zeggen, niet gecompliceerd, maar we vinden bij de evangelisten, in de evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, vinden wij episoden vermeld. Anekdotes, dat klinkt zo raar, maar zo kun je het ook noemen. Het zijn stukjes, zijn onderdelen van het verhaal en die staan dan in een bepaalde samenhang of zo. En elk van die delen heeft zo zijn eigen betekenis. Er staat er niet voor niks. En historisch is het natuurlijk van geen enkel belang wanneer die Thomas dan precies tot geloof kwam. Bovendien, in de Bijbelse geschiedenis komen we hem daarna ook niet meer tegen. Nou ja, in de opsomming van de 12 apostelen in Handelingen 1. En daarna hebben we nooit meer wat van Thomas vernomen. Waarschijnlijk omdat hij de weg kwijtgeraakt is, want denkt iemand mee. Waarschijnlijk omdat hij de weg. Dat is Johannes 14, is een paar hoofdstukken eerder. Toen Thomas zei: Heer, wij weten niet waar je heen gaat en hoe zouden wij de weg weten? En daar hebben we dus ons navigatieprogramma aan te danken. TomTom. Beslot was het een van een tweeling. Daar staat Didymus, een tweeling, betekent dat. Maar goed, ik vind het wel grappig, dit soort dingen. Blijf me altijd bij. De man is te weg. Maar goed, je hoort nooit meer wat van die man. Waarom moeten wij dat weten? Dat hij een week later enzovoort, en dat hij er eerst niet bij was. Over die anderen lezen we toch ook verder niks. Ze verdwijnen van de bladzijde van de Bijbel, trekken de wijde wereld in, prediken de evangelie. Daar is wel wat over bekend, over het algemeen. Maar gewoonlijk wil men dat niet eens horen. We zeggen, maar jammer, dat staat niet in de Bijbel. Men is kennelijk totaal niet geïnteresseerd in het werk Gods in onze tegenwoordige tijd en sindsdien. Vreemd vind ik dat altijd. Maar toen maar. Waarom moeten wij dit weten? Omdat Thomas een beeld is van het Joodse volk. De vraag in deze dagen, rond Pasen noem ik het dan maar, de vraag in deze dagen is, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Daar begint Handelingen dan mee. Hè. Dan moet je 1 bladzijde omslaan in je Bijbel. En dan ben je in Handelingen 1 en daar staat hij. Hoe gaat dat nou verder met dat koninkrijk? En u weet het, 2 weken daarvoor, bij de zogenaamde intocht, is de Heer onderweg naar Jeruzalem. Maar ik zou het er niet over hebben, maar daar is hij onderweg naar Jeruzalem. En dan staat er, en ze, omdat ze bij Jeruzalem waren en omdat de discipelen dachten dat het koninkrijk daar stond zou openbaar worden, voegde hij daarbij en vertelde een gelijkenis. Die ging dan over die 10 dienstknechten die elk een pond kregen enzovoorts. Hebben jullie nog? Daar gaat het, hoe gaat het nou verder? Het antwoord is, komt het Joodse volk nog tot geloof en wordt dan alsnog het koninkrijk openbaar? En het antwoord is ja, na 7 jaar. Alleen die 7 jaar beginnen pas te tellen op de wijze van Daniel 9 vers 27. Als een vorst die komen zal, een verbond zou sluiten met de velen van de Joodse staat. Enzovoorts. Ga ik niet verder vertellen. U houdt het te goed en anders vraagt u me er nog maar een keer naar. Waar het mij om gaat is om deze gebeurtenissen die hier vermeld worden. En eigenlijk moet ik dan iets verder terug. Eigenlijk moet ik iets verder terug naar het begin van hoofdstuk 20 van Johannes 20. Waar op de eerste dag der week ene Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf ging en zag de steen van het graf weggenomen. En ze zag verder niemand. En toen ging ze naar Petrus en naar Johannes. En meldde daar dat zij het graf opengevonden had. En toen gingen Petrus en Johannes op weg naar het graf. En u weet hoe het staat en ook vermakelijk. Want in gedachten zie ik het altijd voor me. Niet dat ik kan schilderen, maar toch, ik heb er altijd toch wel een beeld bij. Zeker mijn gedachten van, dan ga je mee, we gaan naar het graf. En ze rennen en de een komt het eerst aan bij het graf en de ander komt later, maar die gaat het eerst naar binnen. Heb je dat nog? Je hebt 2 man en ze worden verwisseld. Nog zo'n voorbeeld. Dan noem ik nog zo'n voorbeeld. Over 2 mannen die verwisseld worden. Nou ja, de bekendste zijn natuurlijk die van Ismaël en Isaac. En die van Jacob en Esau. Die van Ruben en Jozef. Of moet ik zeggen Juda en Jozef, mag ook. Ephraim en Manasse. Salomo en Nathan. Die is moeilijker. Oké, makkelijker dan. De eerste Adam en de laatste Adam. Om maar eens wat te noemen. Dat is hoogst ongebruikelijk. Tenminste, dat dacht Jozef. Maar vader Jacob zei, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Want zo doen wij dat bij ons in de familie. Er is die verwisseling. Die vind je hier uitgebeeld in Petrus en Johannes. Het is de verwisseling namelijk van de 2 huizen van Israël. Onder alle omstandigheden beeldt het dat uit. Of het nou Ismaël en Isaac is, of Jacob en Esau, het is de verwisseling van die beide huizen van Israël. Als God zijn werk zou doen, zou hij dat doen via Israël. Maar als een deel van Israël het niet wil, dan heeft de Heer altijd nog dat andere deel achter de hand en dan doet hij het via de andere kant. En als dat weer misloopt, gaat het weer terug naar enzovoorts. Dat is de heilsgeschiedenis. En dat vind je heel de Bijbel door, het wordt geïntroduceerd in Genesis met deze beelden. Heb je dat ooit gelezen? Van Jacob moest vluchten voor Esau, omdat hij het eerst geboorterecht gekregen had, Jacob. Moest vluchten voor Esau en komt 20 jaar later, waarom zou dat nou wezen? Komt 20 jaar later, komt hij weer terug enzovoorts. En voordat hij dan een ontmoeting heeft met Esau, die hij niet helemaal vertrouwt natuurlijk, voordat hij een ontmoeting heeft met Esau, verdeelt hij zijn familie, zijn hele erfgoed, zijn kudde en zijn personeel in 2 groepen. En dan zegt hij, want daar gaat het om, hij zegt, als Esau dan het ene deel slaat, heb ik altijd het andere nog. En wij, ethische christenen, zeggen dan, dat had hij nooit mogen doen. Dat mag niet. Zo van, we zetten Lea en de familie voorop en houden we Rachel, houden we achter. Zodat als Esau de familie uitmoordt, heb ik altijd nog het andere deel. Enzovoorts. Heb je dat nog? Hoe heet het ook alweer? Matanaim, hoe heet het ook alweer? Erik, hoe heet dat? Zij noemde die plaats Mahanaim, dankjewel. Pilletjes heb ik nog niet. Nou goed. Maar hij noemde de plaats Mahanaim. Later kom je die plaats nog een keer in de Bijbel tegen als David moet vluchten voor Absalom. En daarna weer terugkeert naar Mahanaim. Wat heeft dezelfde betekenis. De heerschappij in Jeruzalem wordt overgenomen door Absalom, die een beeld is van de wet, waarvan het tweestammenrijk natuurlijk ook de uitbeelding is, het Joodse volk onder de wet. En David moet vluchten, maar is in Mahanaim. En als een einde komt aan de heerschappij van Absalom, omdat hij dood is, kan David van Mahanaim weer terug naar Jeruzalem. Dat is de uitbeelding van de verwisseling van waar we het nu ook over hebben dus. Heb je dat? Hetzelfde is de verwisseling van Petrus en Johannes. De een is eerst bij het graf, maar dat wordt niet, want de ander loopt hem voorbij en gaat naar binnen. Dat is wat het is. En als u me niet gelooft, lezen we gewoon verder. Dan halen we de lat, slaan we dat over en zeggen, oké, laat maar zitten. Kom je bij het volgende punt. Namelijk in Johannes 20, vers 11. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Want die discipelen waren alweer weg, die twee. Niemand had de Heer nog gezien. En als ze dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte zitten. Klederen staat er dan bij. Vind ik ook altijd leuk dat de vertalers denken dat wij het niet begrijpen. Vullen ze het woord klederen in. Dat is natuurlijk zo. In witte. Maar we zijn aan die mannen al gewend, hè? Die twee mannen in witte klederen. Toch? Dat is niet de eerste keer, dat is ook niet de laatste keer. Later worden ze nog gezien op de Olijfberg, op Hemelvaartsdag. Twee mannen in witte klederen. Wij weten trouwens ook hoe ze heten, maar dat ga ik u nou niet vertellen. Dat kun je weten. Maar toen maar. Twee mannen in witte klederen. In de toekomst treden ze weer op, maar toen maar weer. Maar laten we het houden op engelen. Per slot, het woord engel, het Nederlandse woord engel, hier in vers 12, is niet anders dan het Griekse woord angel. Het woord is gewoon niet vertaald, het is een Grieks woord en het betekent boodschapper. Twee boodschappers. En of het hemelse wezens zijn of niet, dat weet je nooit. Nou, soms wordt het uitgelegd, hier niet, er staan dus gewoon twee boodschappers. Zo kun je het ook vertalen. Maar goed, ik zag twee engelen in witte, ze zag twee engelen in witte klederen, één aan het hoofd en één aan de voeten. Die is al aardig, hoofd en voeten, eind, van waar de Heer gelegen had. Moet je even terug met je gedachten, iets meer dan een week waarschijnlijk terug. Nou, ik kom er zo op. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? En zij zeiden tot hen, omdat ze mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tot haar, vrouw, wat weent gij? Met dezelfde tekst dus, vrouw, wat weent gij? En zij menende dat het de hovenier was. Dan was het toch wel erg warm hoor. Dat ze menende dat het de hovenier was. Zei tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar, Maria. En zij zich omkerende, zei tot hem, Rabboni, dat is Rabbi. Dat wil zeggen, mijn Rabbi, mijn meester, Rabboni. Het welke ze zegt, meester. Jezus zei tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging heen en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Maria Magdalena. Zij is de eerste die de Heer te zien krijgt. En zij is ook de eerste die de opdracht krijgt om wat ze gezien heeft te verkondigen. Dat wil zeggen, te verkondigen dat ze de Heer gezien heeft, dat hij is opgestaan en meteen met een opdracht voor de discipelen enzovoorts. Eerder dan welke man ook, eerder dan Petrus, dat is voor de Rooms-Katholieken onder u, eerder dan Petrus is deze Maria, die deze opdracht krijgt. Wie is Maria Magdalena? En ik ga er niet te lang over doen, dus ik zeg meteen dat, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb van huis uit de indruk gekregen dat er niet alleen nogal wat Maria's waren. Rondom de Heer, af en toe is er sprake van de vrouwen, waaronder, en dan komen er een paar Maria's voorbij, waarvan we eigenlijk nog nooit precies weten wie nou wie is. Er staat zelfs in de diverse Bijbelse handboeken en encyclopedieën dat dat een onoplosbaar probleem is. Wie is, kan niet bewezen worden. Misschien is dat zo, maar ik ben van mening dat in elk geval deze Maria Magdalena exact dezelfde is als degene die wij kennen, u waarschijnlijk ook, als Maria van Bethanië. Dat zijn er geen twee, dat is er maar één. En omdat ik uw achtergrond niet ken en u de mijne ook niet, moet ik er toch even bij stilstaan, want ik heb altijd de indruk gekregen dat het er twee waren. Niet zozeer uit de Bijbel, maar dat weet iedereen. Je hebt Maria die, je hebt Maria zus, je hebt Maria zo. En je hebt Maria van Bethanië. Ze wordt nooit zo genoemd trouwens. Maar zo wordt ze genoemd in de kerkelijke, dan wel theologische traditie. En je hebt Maria Magdalena. En als je vraagt wat betekent dat, dan is het antwoord, dat betekent dat ze uit Magdala afkomstig was. En Magdala, dat ligt, is een plaats in Galilea. Aan de westkust van het meer van Genezareth, dan wel het meer van Galilea, dan wel de zee van Tiberias, of hoe die maar heet. Heb je dat nog? Dan zijn er twee vrouwen. De een is die lieve vrouw, die zuster van Martha en van Lazarus, die aan de voeten van de Heer Jezus zat en die hem zalfde en zijn voeten afdroogde dan weer met haar haren. En die andere, Maria Magdalena, dat is die vrouw die, dat was een zondares. Alsof niet alle vrouwen en mannen dat zijn. Maar goed, was een zondares en daar waren zeven boze geesten uitgedreven. En men vindt kennelijk bij de protestanten in het algemeen dat dat dan niet dezelfde vrouw kan zijn. Bij de Rooms-Katholieken liggen die normen wat anders, heb ik gemerkt. Want de officiële lering binnen de Rooms-Katholieke kerk is dat het volstrekt dezelfde dame is. Niet dat ik het van een Rooms-Katholiek geleerd heb, maar gewoon uit het lezen van de Bijbel. Maar vooruit. Daar is dus verschil van inzicht over. Maar ik moet u zeggen dat wij tot in Johannes 12 van doen hebben met Maria, de zus van Martha en de zus van Lazarus, die drie. En dat broer, zussen en één broer zijn, dat staat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer. Ik tel het even op mijn lijstje. Nog een keer. 3, 6, 9 keer, staat 9 keer in Johannes 11. Als je het gaat nalezen, wordt het komisch. Zo van, ja, nou weten we het wel. Lazarus, de broer van, enzovoort, zei, nou, broer van, noem maar op. U leest het maar eens na, die heb ik ook gedaan en even opgeschreven, waar staat het dan, enzovoorts. Nou ja, dat kan niet missen, die drie. En over die Maria, ze heet dan gewoon Maria, hè? Maria, Martha, Lazarus. Van die Maria lezen wij dat zij de Heer zalft, dat wil zeggen zijn voeten zalft, dat is de geschiedenis in Johannes 12. Dat is 1 of 2 dagen, officieel 2 dagen, voor de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Daar verblijft de Heer, daar overnacht hij, het wordt namelijk Sabbat. En als die Sabbat voorbij is, is de eerste dag der week en dan krijg je zogenaamd Palmpasen. Zie? En bij die gelegenheid daar zalft deze Maria de voeten des Heren. En over het algemeen is het tamelijk overeenstemming. In verband met het idee dat de zalving in Matthäus 26 en die van Marcus 14 dezelfde is. Namelijk in Bethanië, dat staat erbij. En het gaat over een kostbare zalf, naar dus, enzovoorts. Er wordt zelfs gesproken over het kostte 300 penningen, die zalf, enzovoorts. Daar is niet echt een probleem over, dat is dezelfde. Dat wil zeggen, drie evangelisten melden dit verhaal, dat de twee dagen voor de zogenaamde intocht in Jeruzalem, en daarmee een week voor de kruisiging van de Heer Jezus, want dat is het, een week voor de kruisiging, die vrouw dit doet. En vervolgens vraag ik dan nu maar meteen, hoe komt het nou dat we er daarna niet meer tegenkomen? Niet bij het kruis, niet bij het graf, niet bij de begrafenis, niet bij de opstanding. Maar andersom, als u vraagt waar vinden wij Maria Magdalena, moet ik u zeggen, nou, wij vinden in Lucas 7, vinden wij een zalving. Daar staat niet bij waar. En niet zeggen dat was in Galilea, dat staat er niet bij, dat weten wij niet. Ik heb er naar gezocht, ik kan het niet vinden, wij weten het niet, Lucas 7. Daar is het inderdaad een zondige vrouw die dat doet. En die zalft de voeten van de Heer, nee, die zalft het hoofd van de Heer, inderdaad met een alabasterfles en met nardus enzovoort. En het kost 3 penningen, net als in Johannes 12 enzovoorts. En wanneer het gebeurde, staat er ook niet bij. Of het aan het eind van de omwandeling van de Heer Jezus was, of ergens daar middenin. Dat blijft dus in het midden, maar de omstandigheden zijn anders en het wordt verteld op een andere plek in de uiteenzetting. En ze heeft geen naam. Maar merkwaardigerwijze, na die pericoop uit Lucas 7, volgt meteen Lucas 8 en daar in vers 2 wordt melding gemaakt van Maria Magdalena, uit welke 7 demonen zijn uitgedreven, enzovoort. En zij wordt daar genoemd samen met anderen. En de naam Maria Magdalena vind je in de andere evangeliën niet. Ja, die vind je wel, maar pas bij de kruisiging, de begrafenis en de opstanding van Christus. Het enige andere plek waar de naam Maria Magdalena gebruikt wordt, is in Lucas 8. Ogenblikkelijk nadat het verhaal verteld is van een zalving. In het huis van ene Simon, overeenkomend trouwens ook met de uiteenzetting in Matthäus 26 enzovoorts. Ik ben dus van mening dat die 4 zalvingen uit Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, alle 4 gaan over dezelfde gelegenheid. Dat het dus diezelfde vrouw is, Maria, de zus van Martha en Lazarus. En dat ze identiek is aan Maria Magdalena. En dan begrijp je waarom je deze Maria, de zus van Martha, als zodanig niet genoemd vindt bij de kruisiging een week later. Of bij het graf, of bij de opstanding. Daar heet ze Maria Magdalena. En ik weet dat die dingen discutabel zijn, er is oneenigheid over, maar laat ik u dan volledig alzelf er nog wat bij vertellen. Men zegt Magdalena betekent dat ze uit Magdala kwam. Dat staat in de traditionele handboeken, theologen schrijven het ook gewoon van elkaar over, dat leren ze, dus dat moeten ze wel, dat schrijven ze gewoon over, dat heet plagiaat, maar als je erbij zet van wie het overschrijft, dan krijg je een 10, dan slaag je cum laude, hè, en dan krijg je een bul, en zo. Dat is hoe het gaat in dat wereldje. Overal hoor, aan alle opleidingsinstituten gaat dat zo. Maar ik moet u zeggen dat naar mijn beste weten Magdala overeenkomt met Migdol. En Migdol, volgens al mijn handboeken, en ik zweer u, dat zijn er nog een paar. Migdol is afgeleid van Gadal. Gadal in het Hebreeuws. En dat betekent in het algemeen groot. En als tweede betekenis wordt gegeven dat wat gevlochten is. Desnoods gebreid. In het Engels heet het dan braided, maar dat is ons woord breien. Een vlecht. Heb u dat? En nou weet je waarom ze Magdalena heet. Het is Maria met de vlechten. Maria met haar haar. Dat is dat haar waarmee ze de wereldberoemd is geworden. En ik durf het rustig te zeggen, want ik heb heel wat plaatsen bezocht in Europa. Maar heel veel plaatsen bezocht waar afbeeldingen zijn. In ieder geval afbeeldingen zijn van Maria Magdalena. Officieel, kerkelijk, prachtige werken dikwijls. Soms wat minder prachtig, maar ze is altijd herkenbaar aan dat lange haar. Anders weet je niet wie het is. Wie is die vrouw? Wat stelt het voor? En dan herken je eraan dat lange haar en eventueel aan het kruikje wat ze dan in de hand heeft of wat naast haar staat of zo. Op een schilderij of bij een beeld of waar het maar is. En dat ik die plaatsen bezocht heb, ja, dat is gewoon omdat bekend is waar ze daarna met haar gegaan is. En het was de Rooms-Katholieke kardinaal, de beroemde directeur, de baas van de bibliotheek van het Vaticaan, met zijn beroemde kerkgeschiedenis van Baronius, die dat dan beschrijft en hoe Maria, Martha, trouwens ook Lazarus, hoe die in Frankrijk zijn terechtgekomen enzovoorts en hoe die in Zuid-Frankrijk het evangelie gepredikt hebben als zendelingen enzovoorts. En die plaatsen waar die lui geweest zijn, waar ze gewoond hebben, waar ze overleden zijn enzovoorts, die zijn bekend en daar worden ze in ere gehouden. Het is niet zomaar wat, begrijp je wel? Kortom, je moet even die lijn vasthouden. Die ene vrouw. En het verhaal begint dus eigenlijk al in Lucas hoofdstuk 10 is dat. Want daar vind je Maria genoemd als de zus van Martha. Niet met de toevoeging Magdalena, maar als de zus van Martha. En daar vindt u die geschiedenis die iedereen kent toch. Die twee vrouwen zijn daar in huis en de Heer is daar de gast of zoiets. En dan is Martha druk met, hoe heet dat ook alweer, met veel dienens, heet dat dan in de Statenvertaling. En Martha zegt dan tegen de Heer, zeg toch tegen Maria dat ze ook eens een hand uitsteekt, dat ze me helpt. En toen zei de Heer, maar één ding is nodig, Martha, en Maria heeft het goede deel gekozen. En daar hebben wij dat lied aan te danken nog. Hè? Die van Sitting at the feet of Jesus. Hoe heet dat? Aan de voeten van mijn heiland. Dat komt daar vandaan. Dat is daaraan ontleend. We hebben er trouwens nog minstens één lied aan te danken. En dat is naar aanleiding van Johannes 20 hier. Want het is deze vrouw die een uitbeelding is van de 10 stammen van Israël. Genoemd als zondares. Genoemd zelfs als bezeten. Uit wie 7 demonen zijn uitgedreven, maar zijn beeld van de 10 stammen van Israël, levend in afgoderij, maar uiteindelijk tot bekering gekomen. Heb u dat nog? Maar die heeft het goede deel gekozen. En die zus uiteraard, Martha, die altijd aan het werk is, die is een beeld van het Joodse volk uiteraard, het andere deel van Israël. En die zegt, nee, niet Martha, maar Maria heeft het goede deel gekozen. Martha is dienstbaar. Dat is wat haar naam betekent. Martha is gewoon ons Nederlandse woord meid. Of meisje. In de zin van dienend, een dienstmeid. Dat is wat Martha betekent. Nou eenmaal. In alle talen, dus die is niet moeilijk. Meisje. Meisje. De meid. Dienstbaar. Godsdienstig. Moet wat doen voor God. God wil het, dus wij doen het zo. Dat is wat religie is. En Maria was niet zo. Die zag daar nooit wat in, om zo te zeggen. Zoals de 10 stammen daar ook nooit wat in gezien hebben in het leven onder de wet. Ze hebben zich daar ook nooit aan gehouden. Ze zeiden, ja, maar in dit land kan dat niet. Dit is mijn huis. Dan weg. Enzovoorts. En daarna is er het evangelie gepredikt. En die kwamen tot geloof, maar het Joodse volk niet. Dat is de geschiedenis, dat is kerkgeschiedenis, wereldgeschiedenis, of hoe je dat maar hebben wil. En dat vind je in Bijbelse symboliek menigmalen herhaald. Hier dus ook, want hier vind je de opstanding van de Heer Jezus Christus. En waarom deze dingen verteld worden zo, dat is omdat het tekenen zijn. Die hielden niet ergens zomaar op, dat gaat hier gewoon door. En dan krijgen we deze prachtige schildering. Maria buiten het graf. Er zijn natuurlijk zijn ook letterlijk schilderijen van. Hè? Vind je Maria. Die is daar in die hof. En ze ziet dat die man. En ze denkt dat het de hovenier is. Ik zeg altijd. Ze was wel heel warm. Van wie was die hof eigenlijk trouwens? Dat staat in de Bijbel hoor. Dat moet je weten hoor. Van Jozef van Arimathea. Ja, want het graf was van Jozef van Arimathea. Dus het was de hof van Jozef. Hoe heette de 10 stammen ook alweer, als het niet Jude is? Jozef. Jozefs erfdeel. In het Oude Testament, in de profetieën. Echt wel. Er zijn nog een paar namen, maar toen maar. Maar Jozef vanwege het eerstgeboorterecht wat de 10 stammen met zich meedroegen. Het is in de hof van Jozef, om zo te zeggen. En ze denkt dat het hovenier is. En dan zeg ik, ja, het is ook bijna goed, maar noemen ze een hovenier dan. Wie was de eerste hovenier? Staat ook in de Bijbel. Adam. Toch? De Heer schiep Adam, formeerde Adam uit de stof van de aardbodem, zette hem in de hof en hij kreeg de opdracht mee om de hof te bouwen en die te bewaren. Dus niet een grapje, dat is gewoon hoe het daar staat. Zie? Wij weten dat er niks van terechtgekomen is. Maar Paulus zegt dan ook, ja, maar dat is het punt niet. Hij is gewoon een voorbeeld van degene die komen zou. Romeinen 5. En hij geeft dan 7 voorbeelden waarin de eerste Adam een type, een beeld is van de laatste Adam. En de term laatste Adam is dan weer uit 1 Korinthe 15, waar die vergelijking ook gemaakt wordt. Niet de eerste, maar de laatste. En daarna kom je in Hebreeën, daar staat gewoon wat God doet. Wat God doet is, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het is een vaste Bijbelse beginselen. Die langzamerhand moet je die dan leren en dan ga je ze ook herkennen ook, hè. Nou goed, die ben je in de hof van Jozef. Daar is een vrouw. Moet toch een redelijk bekend plaatje zijn langzamerhand. Enzovoorts. En de vrouw heet... Het is in de hof van Jozef en de vrouw heet Maria. Ja, het is nog geen kerst, dus ik wil het er nog niet over hebben. Maar het is niet voor niks dat dat ook een combinatie is van ene Jozef en ene Maria. Jozef als drager van de naam, althans van de drager van het eerstgeboorterecht. En de vrouw die dan die eerstgeborene moet voortbrengen, om zo te zeggen. De vrouw door wie dat dan gerealiseerd wordt. Nou ja, met kerst hebben we het daar dan wel weer over. Toch? Jozef, Maria. En wat staat, nou even kerst dan, hè. En wat staat er dan over Jozef in verband met die Maria? Er staat er, en Jozef bekende haar niet. Ze waren wel verloofd, ze horen wel bij elkaar. Maar hij bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had enzovoorts. Hebben we die nog? Nou heb je hier in de hof van Jozef, de hovenier, maar het is de Heer Jezus, zoon van Jozef trouwens. Oké, een andere Jozef, maar het is niet voor niks dat die ook zo heet. Zij heet Hof. En daar is die vrouw, ze heet inderdaad Maria. En wat zegt die man, wat zegt Jezus tegen Maria? Raak mij niet aan. Waarom niet? Er is nog geen corona uitgevonden, dus waarom niet? Er zijn 2 antwoorden op. De eerste is het minst belangrijke, maar die blijft u waarschijnlijk het beste bij. Het eerste antwoord is gewoon het historische. Hij zegt er namelijk bij, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Je moet nou natuurlijk wel meteen even de goede conclusie trekken. Maar ja, wij zitten met het kerkelijk systeem en met het kerkelijke jaar. Want wij denken dat de Heer pas opvoert tot zijn vader... 40 dagen later. U weet wel, van Pasen tot Hemelvaartsdag. Dat denkt u toch of niet? Dat is mis. Dat klopt niet. Daar heb je heel wat schriftplaatsen over het hoofd gezien. Met name hier in het Johannesevangelie trouwens. Maar zelfs schriftplaatsen uit het Oude Testament. Want het idee is dat de Heer zou... Ik zal hem citeren dan maar uit Filippenzen, voor de afwisseling dan. Filippenzen, waar staat dat hij gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. Wanneer dan? In zijn opstanding. Hoe weten we dat zo zeker? Omdat Petrus in Handelingen 2 dat gewoon zegt in zijn toespraak. God heeft hem opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand. God heeft zijn geest gegeven die hij zou uitstorten op alle vlees. De Heilige Geest der belofte, die beloofd was. God heeft die geest gegeven aan Jezus liggende in het graf. Die stond dus op, die werd levend, logischerwijze, want geest is leven. Hij stond op uit de dood en hij werd gezet aan de rechterhand Gods. Lees het maar na, staat in Handelingen 2. Dat is wat Petrus zegt. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen daarmee, enzovoort. Hij citeert nog een paar psalmen, psalm 2, psalm 8, psalm 110, en zowat. Toma, dat is allemaal op één en diezelfde dag. En trouwens, een paar dagen, in de avond dat hij verraden werd, in de nacht dat hij verraden werd, dat is in hoofdstuk 13, vers 1, dan staat er, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Oké, hij zou eerst sterven. Maar hij zou overgaan tot de Vader, ten hemel. En dat gebeurde op diezelfde eerste paasdag. En hoe dat eruit ziet... Ik zou het u niet kunnen vertellen. Ik weet wel dat de Heer daarna verscheen, ook diezelfde dag nog, aan zijn discipelen. Wij noemen dat zijn verschijningen. En uitsluitend aan gelovigen, niet aan ongelovigen als zodanig. Het is dus uitzonderlijk, daarom heet het zijn verschijningen. En zijn laatste verschijning was dan, althans een, redelijk publiekelijk, zijn laatste verschijning was op de Olijfberg op Hemelvaarsdag, want zo noemen wij het. Want daar staat een keer of 6, 7, ik heb het wel geteld, maar ik ben de tel kwijtgeraakt. Een keer of 6, 7 dat de discipelen hem zagen ten hemel varen. Die twee mannen waren er weer bij, waarvan we de namen niet zouden noemen toch. Maar die, dat hij ten hemel voer. En die mannen, en dan staat er een keer of 6, 7 van dat ze hem ter hemel zagen varen, totdat een wolk hem wegnam van hun gezicht. En toen kwamen zij die twee mannen, wat staan jullie nou te kijken naar de hemel? Deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem hebt ten hemel zien varen. Weer dat ze het zouden zien, enzovoort. En er wordt dus gewoon gezegd dat het een teken is van de wederkomst van Christus. Het is niet echt de hemelvaart. Dat was al eerder. Dit is een laatste teken wat de Heer nalaat. Met de mededeling daarbij, toelicht in verklaring. Deze Jezus zal al zo wederkomen. En in gedachten draai ik het filmpje dan om. Dat hoeft tegenwoordig niet. Tegenwoordig druk je gewoon de reverse knop in. En dan loop je de andere kant op. Maar doe maar. En dan zie je dus de vervulling van wat Jesaja zei. Och dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Of je ziet wat Daniel zei in Daniel 7. Ik zag één komende op de wolken des hemels, gelijk de zoon des mensen. En hem werd gegeven alle macht en wat het maar was. Alle koninkrijken der aarde. Dat is de wederkomst van Christus uit de hemel. En wat de discipelen zagen was precies dit, maar dan in omgekeerde volgorde. Dat teken was het. Een omgekeerd beeld noemen we dat. Eigenlijk zou je dat een antitype kunnen noemen. Maar toen maar weer. Doet er niet zoveel toe hoe we dat noemen. Maar wat er gebeurt is de Heer staat op uit het graf. Historisch. Hij staat op uit het graf. Daar is Marie. Dan wordt het dus Ave Maria. Om zo te zeggen. Raak mij niet aan want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En later op de dag is dat dus niet meer een punt. Want dan verschijnt hij bij zijn discipelen in de opperzaal. Dat is de historie. Waarna de vraag is, maar waarom mocht je hem dan echt niet aanraken? Wat zou hij dan verontreinigd worden of zo? Want mensen denken ethisch en we denken allemaal dat we verontreinigd worden door iets aan te raken. En weet ik veel, zeker in deze tegenwoordige tijd. Je kunt ermee besmet worden enzovoorts. In de christelijke wereld is dat, die gedachte heel erg verbreid. Maar goed, laat ik daar maar niet op ingaan. Waarom mocht het eigenlijk niet? Dan moet ik je zeggen, nou, technisch en historisch zou ik daar geen antwoord op weten. Maar ik weet wel een antwoord. Maar dat is ontleend aan de betekenis van deze gebeurtenissen. Waarom mocht dat niet? Wel eenvoudig omdat deze Maria een beeld is van de Angelsaksische volkeren, de 10 stammen van Israël, of wat er van afstamt, of de erfgenaam van is. En de Heer heeft daar een relatie mee. Zoals Jozef verloofd was met ene Maria. Daar was een relatie mee. Maar nog niet officieel bevestigd, nog niet geconsumeerd, zoals dat zo plechtig heet. Dat wil zeggen, het is er wel, maar dat is nog, moet nog, nou ja. Onder embargo of zo. Daar komt nog iets uit voort, maar nu nog even niet. Dat is het idee. En in onze dagen is het zo. De Bijbel leert namelijk enerzijds dat hij een relatie zou hebben met dat huis van Israël. Zo zonder meer. Dat kun je in de profetie lezen. Daar staat er gewoon in dat het zo zou zijn. Ook al zijn ze dan in ballingschap en verstrooid over de wereld, dan nog staat er dat zij. Dat de Heer een relatie met hen zou hebben, op wat verwijzen dan ook. Ik ga dat nou niet verder toelichten. Maar dat kun je in het Oude Testament uitdrukkelijk lezen. Maar tegelijkertijd is het geheim voor de wereld. De Heer doet vandaag een werk dat is niet bestemd voor de wereld. Begrijp me niet verkeerd. Ik weet dat de religie is altijd gericht op het idee dat er hogere geestelijke machten zijn en die zijn nodig om hier in de wereld, in uw en mijn leven bij voorkeur, privé, iets tot stand te brengen. Desnoods in Nederland of waar dan ook maar, het liefst in heel de wereld tegelijk. Maar de Bijbel zegt dat dat niet de bedoeling is, dat de Heer zich heeft teruggetrokken uit de wereld, dat de Heer het licht zelfs heeft uitgedraaid. Nou ja, ik weet niet of je dat toen nog draaien moest, maar wij moesten vroeger uitdraaien het licht. Maar hij zegt, ik ben het licht der wereld, maar ik verdwijn straks, wordt het nacht. Het licht gaat weer uit de wereld weg. En Jesaja schrijft er uitgebreider over, over dat licht der wereld. En hij zegt dat de hele wereld in duisternis terecht zal terechtkomen. Nou ja, er zou wel een uitzondering zijn. Ergens zou licht opgaan, maar in het algemeen zou duister worden in de wereld. En dat is de situatie. En toch doet God een werk. En dat werk behelst dat uit die vrouw, uit dat Israël waarmee de Heer getrouwd was, dat daaruit een volk voor zijn naam geboren zou worden. En het plaatje is, nou ja, toch maar kerst dan, het plaatje is, daar heb je Maria die in beeld is van de dienstdame van Israël feitelijk. En ze is zwanger. Er moet een zoon uitgeboren worden. En toch was er geen gemeenschap tussen Jozef en Maria. Maar wat er geboren wordt, is wel degelijk de erfgenaam van Jozef. Men heeft het wegvertaald in Lucas 3. Daar staat Jezus, zo men meende de zoon van Jozef. Maar dat is niet wat er staat, hoor. Er staat nomisos van nomos, dat is wet. Er staat gewoon de wettige zoon van Jozef. Want zoonschap is een kwestie van erfrecht. Nou, meer moet ik daar nu ook niet over zeggen. Maar daar heb je die twee. En voordat er dus gemeenschap is, om zo te zeggen, wordt zij van één knechtje verlost. Die term heb ik uit Jesaja. Maar wordt iets uitgeboren. Hoe kan dat, zei Maria, of, en misschien Jozef ook, maar Maria zei, hoe kan dat? En de boodschapper zei, de Heilige Geest zal over u komen, enzovoort. En dat is precies zoals het in onze dagen gebeurt. Want u en ik, wij komen tot geloof, wij worden wedergeboren uit de geest, en wij zijn dus geest. We worden onttrokken aan de tegenwoordige boze eeuwen, aan deze wereld. Maar wij zijn wel degelijk een volk voor zijn naam. En wij zijn een mannelijk kind. Heel de gemeente groeit op tot mannelijke rijpheid. En zal straks als een mannelijke zoon worden weggerukt tot God en zijn troon. Dat is de opname van de gemeente. Deze terminologie komt uit Openbaring hoofdstuk 12. Heb je dat? En dan zijn er ongelovigen, ik ben het, zijn ongelovigen die hebben hun Bijbel gelezen en die hebben er zelf een verhaal bij bedacht onder het motto: maak het verhaal zelf af. En kleur de plaatjes, die heb ik trouwens van een domineeszoon, deze uitdrukking. Zijn naam wil me nooit te binnen schieten, maar dat lukt u waarschijnlijk wel. Maak het verhaal zelf af. En die hebben dat gedaan. En die hebben uitgevonden dat Jezus natuurlijk niet dood was aan het kruis, maar schijndood. En dat ze hem weggevoerd hebben, dat ze gevlucht zijn met hem. En dat hij gerecycled is, of weet zoiets. In de verkoever gelegen heeft, weet zoiets. Dat hij weer gerehabiliteerd is of zo en daarna getrouwd is met Maria Magdalena en in Frankrijk gewoond, u weet wel, God in Frankrijk gewoond heeft, in dat plaatsje wat op Urk speciaal bekend is, bij enige mannen die trouwens ook van Urk heten, maar laat dat even terzijde, enzovoorts. En daar heeft hij nageslacht uitverwekt enzovoort. Dat verhaal is dat. En hoe dicht kun je erbij zitten en hoe verder naast. Want in de symboliek klopt dit. Maar letterlijk is dat zo niet. Zo staat het ook niet. Het verhaal is nou juist dat er geen gemeenschap is. En dat is ook het idee van de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Het was zo'n teken, het wordt slecht begrepen, maar het is een teken, zei Jesaja ervan. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Dat is gebeurd, maar de geboorte van Jezus uit de maagd Maria, die geen man bekend, is een teken van de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Die verloofd zijn met de Heer. Dat is het antwoord op de vraag, wie is eigenlijk die bruid uit de Bijbel? Is dat de kerk? Of is het Israël? Het is de 10 stammenrijk in onze dagen. En de bruid is zwanger. Hebben ze dan gemeenschap? Nee, dat is de Heilige Geest. Dat is wat gebeurt in onze dagen. Zie? Dat is Bijbelse profetie. En het wordt hier geïllustreerd. Nou, natuurlijk. Ik zou de tijd dan kunnen besteden om u dat te laten zien. Maar ja, dan zijn we een heel seizoen systematisch bezig. En ik weet uit ervaring dat er maar weinigen zijn die er echt interesse in hebben. Maar goed. Maar ik vertel het u dus nog zomaar samenvattend. Dat is de achtergrond van deze geschiedenis. Daar is die vrouw en deze raakt mij niet aan. Waarom niet? Omdat het een uitbeelding is van onze dagen, waarin de Heer weliswaar een afspraak heeft met dat Israël. Maar en daar wordt wat uitgeboren, maar het is verborgen voor de wereld. Een officiële gemeenschap is er nog niet. En dat is precies wat in Hosea 1 en 2 wordt aangekondigd over de 10 stammen. Ik zal u, in de nieuwe vertaling, ik zal u mee tot bruid werven, staat er dan. Want bruiden worden geworven, dat weet u, hè? Ik vind het leuk, zulke termen. En Statenvertaling zegt, ik zal u mee ondertrouwen in eeuwigheid. Ondertrouwen, niet trouwen, ondertrouwen, verloving. Wat betekent dat? Zie? Maar dat is de beschrijving van de situatie in onze tegenwoordige tijd. Die relatie is er wel, maar niet officieel. Dat komt pas in de toekomst, dat is in de dagen van de wederkomst van Christus enzovoorts. Maar voor het zover is, wordt eerst die mannelijke zoon voortgebracht. En dat is de gemeente van vandaag. En daarom raak mij niet aan. Want, enzovoorts. Niet omdat er technische bezwaren tegen waren, of biologische bezwaren, of ethische bezwaren, maar simpelweg omdat dit een uitbeelding is van bepaalde Bijbelse profetische waarheid. Van de waarheid van onze bedeling. Wij staan nog steeds in de hof, om zo te zeggen. En de geschiedenis is niet verder. Dat is wat het is. En niet aanraken, maar er gebeurt van alles. Heb je dat nog? En hierna wordt het in de volgende pericoop, wordt dat weer bevestigd. Heb je gezien wat er boven vers 19 staat in Johannes 20? Iemand heeft geteld. Ik vind het leuk. Want ik doe dat ook altijd, ik tel ook altijd. Nou, niet meer zoveel, maar vroeger altijd. Bij mijn Bijbelstudie had ik altijd een rekenmachientje ernaast. zo'n zakje panner. Toen die dingen nog bestonden. Maar goed. Ja, soms moet je even wat uitrekenen. Er staat, als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden. Oké, voordat we dus vaststellen wie er binnen zijn, stellen we vast wie er niet binnen zijn. En nou niet moeilijk doen en zeggen, maar de discipelen waren toch Joden? Gewoon lezen wat er staat. De Joden zijn niet binnen, de Joden mogen niet binnen, kunnen niet binnen, de deuren zitten op slot. Binnen zijn de discipelen. En daar meldt de Heer zich bij de discipelen. Waar? In welke zaal waren ze? Welke locatie? Dat weet u toch? Dat is nog steeds die opperzaal. Waar ze de paasmaaltijd gehouden hebben in de nacht dat de Heer verraden werd. Die zaal waarvan de discipelen zeiden, meester, waar wilt gij dat we de maaltijd bereiden, de paasmaaltijd? En toen stuurde de Heer twee van zijn discipelen uit. Natuurlijk, twee. Wat dacht je dan? Natuurlijk. Hij stuurde twee van zijn discipelen uit. En hij zei, nou, dan ga je naar de stad. En hij had toch gewoon even een adres kunnen opgeven. Of Thomas meesturen, de tomtom. Daar is het. Hij zegt, dan ga je naar de stad. En dan, dan zie je zulk een. Staat er echt, zulk een, staat er dan. Ik schrijf het altijd met hoofdletters, want wij kennen die man, zulk een. Want zulk, u niet? Sinds de geschiedenis van Rut kennen wij zulk een. Want Ploni Almoni, in het Hebreeuws, vertaald met zulk een, dat is familie van David. Nou ja, familie van Boas. Stamvader van David. Sterker nog, een met oudere rechten zelfs dan Boas. Want Boas zei, ik kan Rut wel lossen, maar de... Maar er is iemand die heeft hogere rechten dan ik. Dat is Ploni Almoni. Dat is die man met die schoen, weet u wel, in de poort. En die zei, nou nee, dat gaat niet door. Ik kan het niet doen. Ik heb al een erfenis. Eigenlijk betekent dat gewoon, ik heb al een vrouw, dus het is over. Dat kan ik niet doen. Ploni Almoni. Als een afstammeling David later op de vlucht moet, voor Saul... En dan komt hij bij de hoge priester en dan zegt, heb je wat te eten voor me? En voor me, want ik ben op de vlucht. Dan zegt de hoge priester tegen David, maar waar zijn je mannen? En David zegt, nou, die heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Met andere woorden, ik heb ze gewezen waar de plaats is van zulk een en daar zijn ze. Zodat u ziet dat het iemand is, zulk een. Heb je dat? Weet u wie dat is, zulk een? Nou, populair gezegd is de Heilige Geest, maar meer concreet, zonder rekening te houden met Nicea, dat is Christus in onze dagen, degene die zich verbergt. En de Heer zei tegen zijn discipelen, dan ga je de stad in, dan vind je zulk een, de stad recht, dan vind je zulk een en je herkent hem aan een kruik water, die je draagt op zijn schouder, die kent u ook toch of niet? Dat is een sterrenbeeld. Iemand met die waterkruik op zijn schouder. Ken je die niet? Waterman. Dat is gewoon een beeld van wat wij populair noemen de Heilige Geest. U weet wel, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest die ontvangen zouden, degene die naar hem geloofde. Want de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Johannes 8. Water, geest. Ja, die volg je, volgen die man. En dan kom je in een toebereide plaats. Een toebereide zaal, opperzaal. Dat wil zeggen ergens boven. Nou, daar zijn die discipelen. Daar zijn ze in Handelingen 1, bladzijde verder ook. Daar heet het ook gewoon, als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij verbleven. Namelijk, en dan komt de opsomming van de discipelen daar, hè? De opperzaal, dus hun vaste onderkomen in die dagen in Jeruzalem. Dat het een opperzaal is, is omdat het de uitbeelding is van de hemel. Een plek hoger. De deuren gesloten, want normaal kun je daar niet in of uit. De hemel. Maar het is de uitbeelding van de positie van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En ik weet niet of u zich dat herinnert, maar die opperzaal kom je al tegen in de geschiedenis van Elia en Elisa trouwens ook. In beide gevallen in verband met één vrouw, met een zoon, maar die is overleden. En die wordt in de opperzaal gebracht. En daarmee identificeert de profeet zich. Dat wil zeggen, gaat op hem liggen of blaast op hem en wat het maar is enzovoort. Hij zegt, geloof ik niet, ontvang de Heilige Geest, maar zoiets was het wel. Enzovoort. En dan komt die zoon tot leven. Iedereen dacht hij is dood, maar de zoon van die vrouw komt tot leven. Die zoon van die vrouw is een beeld van de gemeente. De vrouw is een beeld van Israël. En in beide gevallen speelt het zich af, niet onder Juda, maar onder de 10 stammen van Israël. Nee, ik weet er nog één. Die is iets moeilijker. Wie vroeg mij daar nou net naar? Oh nee, er was vanmorgen iemand die daarna vroeg. Er was er nog één, maar dat is in Handelingen 20? Of gok ik nou verkeerd? 19? In Troje. In Troas. De verspreking was moedwillig. Van die jonge man die uit het raam viel, weet u nog? 3 hoog het raam uit. Of ja, drukking daar vandaan komt, weet ik niet, maar goed. Uit Tigris, hij werd nog graag vrolijk te zijn ook, want dat is wat zijn naam betekent. En die wordt naar boven gedragen enzovoort. En Paulus legt zich over hem heen en die jongen komt tot leven. Dat is de 3e keer dat zoiets gebeurt. In de opperzaal. Nee, ik ken er nog wel één, maar die is niet in de opperzaal. Dat is van de jongeling van Nain. Die we trouwens ook kennen. Als zendeling, zal ik maar zeggen. Die wordt in bepaalde plaatsen in Frankrijk. Frankrijk? Ja, Duitsland trouwens ook. Trier. Nog geëerd als een van de zendelingen uit de eerste eeuw. Dan heet hij Maternus, de zoon van zijn moeder. De jongeling van Nain. En Nain is Nun. En de jongeling van Nun, die kennen u ook, want die heet Jezus. Nou ja, Yeshua. Joshua. Ik bedoel, ik denk niet dat u dat allemaal onthoudt, maar dat zit allemaal aan elkaar vast, hè? En nou weer terug naar deze geschiedenis. De Heer komt bij zijn discipelen, zegt vrede zij uw lieden. En iemand heeft uitgerekend hoeveel discipelen daar waren. Ik vind het wel leuk. Nou ja, of het echt 10 waren, weet ik niet. Maar van de 12 waren er maar 10. Twee waren er niet. Eén was door omstandigheden verhinderd. Dat was omdat hij dood was. Toch? En de andere was de weg kwijtgeraakt onderweg. Thomas. Nou ja. Ik weet niet. Ik hou niet van speculatie. Maar anders zou ik zeggen. Ja, die zat thuis nurks te wezen. Van joh, allemaal voor niks geweest. Hebben we jaren van mijn leven aan opgeofferd. Met Jezus enzovoort. En nou zit ik helemaal. Ja, nou zie ik het even niet meer zitten. Nou even niet. Of nu eerst een Bavaria. Of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval. Hij was er niet. 2 van de 12. Hoeveel stammen van Israël zijn er officieel? 12. 2 van de 12 waren er niet. Dan weet je het al. Judas. Die heet niet voor niks zo. Die heet zo omdat hij een beeld is van het Joodse volk dat gestruikeld is over de steen des aanstoots, de rotsteen der ergernis. Dat is zijn functie in het verhaal. Dat schrijft Petrus er ook over in zijn brief. Petrus was er niet. Judas was er niet, want Judas heeft zichzelf onmogelijk gemaakt, zichzelf gedisqualificeerd en is inderdaad gestruikeld op, gevallen op de steen en uiteengebarsten. Want zo heet dat dan, staat in de Bijbel. Heb je dat nog? Dat is Judas. En Thomas, Ja, dat heb ik daar straks gezegd. Die komt een week later. Die is dus ook een beeld van het Joodse volk, maar nu van het Joodse volk zoals in de toekomst tot bekering zal komen. Dus je hebt er 12. 2 zijn een beeld van de 2 stammen van Israël. Maar nou de vraag is, waar zijn die 10 dan een beeld van? En het is bijna gênant om het te zeggen natuurlijk. Soms denk ik, het is net zoiets als te vragen, waar is een glazen oog van gemaakt? Dat is toch een onderschatting van je publiek. Dat kun je niet in alle ernst vragen, toch? Je hebt er 12. 2 zijn er niet en die 2 zijn een beeld van de 2 stammen van Israël. 10 zijn er wel, waar zijn ze dan een beeld van? Van de 10 stammen van Israël. En daar meldde hij zich. En of het toeval is, echt niet. Want, dat zei ik u, volgende keer of zo gaan we echt alsnog naar Lucas 19. Beginnen we weer overnieuw met de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Ze komen bij Jeruzalem en dan zegt de Heer, ik zal jullie eens een verhaal vertellen. Er was eens een man die reisde naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen en om dan weder te keren. En aan zijn 10 dienstknechten gaf hij elk een pond en zei, ga zitten wachten op de leiding door de Heilige Geest. Of zo. Nou ja. Hij zei, hier heb je een pond, doet handeling totdat ik kom. Nou, dat is het. En waarom zijn het er 10? Ja, dat lijkt me dan wel duidelijk. Toch? Niet duidelijk. Oké. Er waren eens 10 melaatsen. Die werden alle 10 genezen. En deze zegt, vertoon je aan de priester, want onder de wet was dat het idee dat het moest gecontroleerd worden. Hetgeen zij deden, en van de 10 kwam er maar 1 terug. En toen is de vraag, waar zijn de andere 9? Dus wij moeten gedwongen erover nadenken. Nee, zo staat het in de Bijbel. Ik had er toch 10, hoezo komt er maar 1 terug? Nou, die is makkelijk genoeg. En voor die ene die terugkwam staat, en hij was een Samaritaan. En dan weet je het. Want Samaria is de naam voor de 10 stammen van Israël, omdat het de hoofdstad was. Die 2 huizen van Israël heten 1 Jeruzalem, de andere heet Samaria. In de profetie, letterlijk, staat erbij. Dat is Samaria. En die ene Samaritaan die terugkwam, is een beeld van de gemeente, zoals die officieel en juridisch voortkomt uit de 10 stammen van Israël. Dat is wat het is. Nou, dan heb je toch voldoende voorbeelden van hoe dat in elkaar steekt. Hoe God voortijds, veelmaal, maar zeker op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft en dat nog steeds doet. Zo werkt dat. Zie? En dan nog wat, want dan staat er, hij is bij die 10 discipelen, hij zegt vrede zij u lieden, een week later zegt hij dat natuurlijk ook en dan Thomas er ook bij, maar hij zegt vrede zij u lieden en dit gezegd hebbende vers 20 toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Dit is vanwege de littekens, ter identificatie. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen en Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Want wij als gelovigen hebben deel aan de Heer Jezus Christus. Wij zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En Christus is nog steeds, ook sinds zijn opstanding, in dienst van God, in dienst van zijn hemelse Vader. De uitdrukking, hier ben ik om uw wil te doen, staat in de Bijbel, maar het zijn woorden van de Heer Jezus na zijn opstanding en niet daarvoor. Oké, ja, daarvoor deed hij ook de wil des Heeren, de wil van zijn hemelse Vader, of hoe je dat maar noemen moet. Maar daar gaat het niet om. Wat ik u zei is, die woorden, zoals ze in de Bijbel staan, zijn van toepassing, zoals ze er staan in de context, van toepassing op de opgewekte Christus. Hier ben ik weer, om uw wil te doen. En God heeft hem toen aangesteld tot zoon, want zonen worden aangesteld. Dat is Bijbel, sinds Genesis. God heeft hem aangesteld tot zoon. En God heeft hem daarmee gesteld tot koning. En tot hogepriester en koning na de ordening van Melchizedek. Oké, en tot hoofd aan de gemeente, voor zover dat wat anders zou zijn. Dat is het. En hij doet de wil van God. En wij die zijn lichaam zijn, hebben daar deel aan. En dat is wat de Heer hier precies zegt tegen zijn discipelen ook. Zie? En dan nog wat, want er staat er meteen achter. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen, ontvangt over 40 dagen de Heilige Geest. Ontvangt over 50 dagen de Heilige Geest. Maar dat staat er niet. Was het dan niet zo? Nee. Ontvang de Heilige Geest en die ontvingen ze dus op de eerste paasdag. Dat is ook niet moeilijk. Dat is ook volstrekt begrijpelijk. Want u hebt de Heilige Geest ontvangen, mag ik hopen, toen u tot geloof kwam. Toen werd u namelijk wedergeboren. Daarmee ontving u nieuw leven, dat heet Heilige Geest. Zo is het nou helemaal in de Bijbel. En als je die geest niet hebt, kom je hem niet toe. En als je wedergeboren wordt, word je geboren uit geest. Uit water en geest heet het dan voluit. In Johannes 3 en vervolgens, men moet uit de geest geboren zijn en dan is men geest. Kortom, u kwam tot geloof en u ontving de Heilige Geest, u werd wedergeboren. Maar de Bijbel zegt dat we zijn wedergeboren door de opstanding van Christus en niet door de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3. En anders wordt het gewoon, maak een notitie, anders wordt het gewoon Romeinen hoofdstuk 6. Namelijk, wij zijn één plant met hem in de gelijkmaking zijn doods, in de gelijkmaking zijn begrafenis en in zijn opstanding. En als die ook niet goed is, dan hebben we Efeze 2. Daar staat, en u heeft hij levend gemaakt met Christus en medegezet in de hemel, enzovoorts. Want uit genade zijt gij zalig geworden en zo verder. Wedergeboorte ligt vast, ontvangen van de Heilige Geest ligt vast in de opstanding van Christus. En zodra Pinksteren wordt, lezen wij de toespraak van Petrus op de Pinksterdag in Handelingen 2. En dan lezen we, gezien hoe zijn schriftlezing is, het is Pinksteren, dus hij leest. Joël heeft gesproken over dat God zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En er zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat is toen niet gebeurd. Dan moet ik u zeggen, dan moet je even verder lezen, want Peter zegt dat het gebeurd is en dat het eerste vlees dat die geest heeft ontvangen, was het vlees van Jezus van Nazareth, die daar dood lag in het graf. Hij was de eerste die die geest ontving, opdat hij in alles de eerste zou zijn, enzovoorts. Het was de geest die God beloofd had, via Joël. Maar het was ook de vervulling van wat beloofd was via de psalm enzovoort over de opstanding van Christus. En als proef op de som, als daarna het publiek vraagt, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Dan zegt Petrus, ja, je bekeren en je laat het open, want u komt de belofte toe. Welke belofte? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Welke belofte? Die van de geest. Die belovers, dat nieuwe leven, om zo te zeggen. Nou ja, daar gaat het om. En dat is gebeurd op deze eerste paasdag. En dan weet ik, nou vraag je natuurlijk, maar wat was er dan op de Pinksterdag? En dan zeg ik, nou ja, in de eerste plaats hebben wij wat problemen door de vertalers. Want die hadden problemen. Maar wat er staat is, niet dat ze de geest zouden ontvangen op de Pinksterdag. Maar dat de geest op of over hen, of andersom over, dan wel op hen zou komen, enzovoorts. Want geest is per definitie in alle talen onzienlijk. Dat is wat geest betekent. Iets dat geest is, is niet tastbaar, niet zichtbaar, maar het is er wel. Sommigen noemen het dan meteen abstract, maar dan wijs ik erop dat iets als het woord geest hetzelfde is, etymologisch, als ons woord gas, bijvoorbeeld. Het is er wel. Je kunt het ruiken soms. Je kunt de uitwerking horen. Dat is Johannes 3. De geest, vertaald dan met wind, maar er staat gewoon pneuma. Geest waait waarheen hij wil. En je hoort zijn geluid. Maar je kan hem niet zien. En je weet niet van waar hij komt. En ook niet waar hij heen gaat. Maar je hoort hem wel. En bij gelegenheid moest dus gedemonstreerd worden dat God wel degelijk zijn belofte van uitstorting van de geest vervuld had. En dat is precies wat Petrus dan zegt op de Pinksterdag. Hij zegt, wat je nou gezien en gehoord hebt, dat is hetgeen gij nu ziet en hoort, zegt hij zelfs. Hè? Hetgeen gij nu ziet en hoort. Dat had God uitgestort op eerste paasdag, maar bij die gelegenheid, op de Pinksterdag, wordt dat gedemonstreerd. Met groot vertoon. En als u vraagt waarom dan zoveel later, dan moet ik u zeggen omdat de Pinksterdag een onderdeel is van de oudtestamentische gezette hoogtijden des Heren. De Pinksterdag is het wekenfeest ofwel het feest van de eerstelingen broden. Het is de uitbeelding in de cyclus van het jaar. Het is de uitbeelding van de roeping van de gemeente als zodanig. Want al die feesten hebben een profetische betekenis. En daarom zegt God, nee, de Pinksterdag, dat staat ervoor. En meer kan ik daar nu ook niet over zeggen. Maar het gaat mij om de samenhang van deze dingen. Je hebt eerst die twee discipelen die naar het graf... Nee, het is eerst Maria, Magdalena. Dan is het de twee discipelen die naar het graf rennen en ze worden verwisseld. Dan is het weer Maria en heeft de ontmoeting met de Heer Jezus die dan zegt, raak mij niet aan. Maar ga mijn discipelen vertellen hoe het zit. Daarna verschijnt de Heer aan 10 discipelen met grote nadruk. En daarna wordt nog eens vermeld van na 7, ja, dan is er nog 1. Dat is toch duidelijk. Het is allemaal dezelfde waarheid over... Gods werk in onze dagen niet via Juda, niet via het Joodse volk, maar via de 10 stammen van Israël. En dat ben je er nog niet, maar ja. Even kijken hoeveel tijd ik heb. Ik moet langzamerhand natuurlijk wel stoppen. Maar als je hier verder zou lezen, dan kom je terecht bij een geschiedenis die bij mijn weten eigenlijk alleen maar, ja, die alleen maar hier staat, in Johannes 21. Want wat vermeld wordt, is wel degelijk, ook bij de andere evangelisten, dat Maria Magdalena de discipelen moet oproepen om te verzamelen ergens in Galilea. In het noorden, bij het meer van Galilea, of hoe het maar heten mag. En die zegt, en daar zal ik dan verschijnen. Het hinderde hem niet om toch eerder te verschijnen aan Emmausgangers en aan de discipelen hier in de opperzaal, minstens 2 keer. Maar de bedoeling was, dat is van het begin af aan gezegd, ze moesten verzamelen in Galilea. Dat is ook wat gebeurd is. Wij weten dat omdat... Notabene, iemand als Paulus daar melding van maakt in 1 Korinthe 15, als hij zegt dat de Heer verschenen is aan 500, wie ze nageteld heeft weet het niet, maar aan 500 mensen in 1 keer, dus bij 1 gelegenheid, staat er echt, zodat dat meteen, je krijgt dan meteen 500 getuigen, juridische getuigen van de opstanding van Christus, hè? U weet, opstanding uit de dood kan natuurlijk niet, maar het is wel gebeurd. Hoe weten we dat? Nou, omdat we meer dan 500 getuigen hebben, die onder ede kunnen zweren dat ze de opgestane gezien hebben. Dat is wat het is. Maar hij is verschenen aan hen, hier in de opperzaal, aan 2 getuigen, de Emmausgangers, die Jeruzalem achter zich hadden gelaten, Jeruzalem verlieten, de Joodse hoofdstad. Ook 2 mannen trouwens, enzovoort. En hij is verschenen in Galilea. En u weet misschien, Galilea, de term wordt 1 keer genoemd in het Oude Testament. Dat is profetisch in Jesaja 8 is het geloof ik nog net. Kan ook 9 zijn, ik ben altijd in de war, maar het is de linkse bladzijde, de rechtse kolom, iets boven het midden. Daar staat dat in de hele wereld zou het duister worden... Maar ergens zou juist het licht opgaan. Het is ook ongelukkig vertaald, moet ik zeggen. Maar dat is mijn schuld niet, dus vooruit. Maar het zou duister worden in de wereld. Maar ergens zou het licht opgaan. Namelijk in Galilea der Heidenen. De verspreking was ook deze keer bewust. In Galilea, bij de zee. U weet wat de Galische Zee is? Dat is de Noordzee. Dat is een klassieke term daarvoor. Hier de westkust van de zee, de westkust van Europa. wissenbrachtig. Hoe je dat schrijft, nou net als Galilea, Gallië, dat is precies hetzelfde woord. Er zijn, natuurlijk, het hangt samen met elkaar. Die Galliërs, Galileërs hebben hun naam meegenomen. En de Gileadieten. Maar goed, dat kan ik nou niet uitleggen. Maar het licht zou opgaan in Galilea der Heidenen, in het land van Zebulon en Naftali. En dat klopt, daar in Galilea, bij het meer van Genezeret, de voet de Tamaretenmacht, de zee van Galilea, het meer van Galilea. Dat was ook het gebied van, niet alleen, maar ook van de stammen van Zebulon en Naftali. Die woonden er al lang niet meer, want de inwoners zijn 722 voor Christus, zijn de laatste daarvan weggevoerd in Assyrische ballingschap, voor zover ze al niet eerder weg waren. Maar het land van oudsher was hen toegewezen. Maar als je vandaag zoekt naar het land van Zebulon, dan hoef je niet ver te zoeken, want het is hier ongeveer. Voor zover wij weten waar Zebulon gebleven is, is het hier in Nederland, wist u dat? Dat zou toch redelijk bekend moeten zijn, ook op Urk, denk ik wel. Er is een film van gemaakt, er is een boek over geschreven, daar is een mooi muziekstuk van. Dat moet ik nog steeds een keer digitaliseren, want ik heb maar één plaat, nooit meer gevonden, van de Zebulon-kantaten. Dat gaat daarover, enzovoort. Zebulon en Naftali, dit is hier in Noordwest-Europa. En het is Gallië, van oudsher. Ik kan het ook niet, ik verzin dat toch niet? Zo zit het. En daar is het licht opgegaan. En niemand valt daarover als het kerst wordt. Hè? Dan zingen we het voluit. Er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Waar hebben die tekst vandaan? Uit Jesaja, dat schriftgedeelte wat ik noem. Daar staat het. En dan passen we het gewoon op onszelf toe. En onszelf als gelovigen te zien als Israël. Er zijn er weinigen die daar moeite mee hebben hoor. Maar het is ook zo. En daar gaat het om. God doet zijn werk, hij heeft beloften gedaan aan Israël. En niet alleen aan Israël trouwens, maar ook meer specifiek. En hij vervult ze tot in onze dagen. En hier dan Johannes 21, want ik ga het echt volgende keer niet meer over hebben. Daar heb je toch die visvangst. Ik ben op Urk, dus dat kan ik mooi even vertellen. Ik heb er totaal geen verstand van, dus dat wordt nog... Dat wordt nog problematisch. Maar ze vissen dan 's nachts of zo. Dat schijnt dan te moeten. En met het net, waar moest het ook alweer? Aan de linkerkant van het schip. Dat kan ik onthouden. Want aan de rechterkant moet je sturen, hebben ze mij verteld. Ik zou niet weten hoe, maar het stuur zit rechts. Dat is in Brittannië nog steeds zo trouwens. Maar dat is, en dan zit de zijspan links. Dat is heel vervelend. Maar laat maar zitten. Maar goed. Want dat is stuurboord, dat weet u toch. Dus het net hangt aan de linkerkant. Hè? En dan zegt de heer, want ze vangen die hele nacht niks. Wat idioot is. Maar dat is, gaat om een teken. En dan zegt de heer, weet je wat. Ga nou maar overdag varen. In het licht. Maar met het net aan de andere kant. Gooi je net uit aan de rechterzijde. En dan wierpen het net uit en ze konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Ik meen zelfs dat er staat dat het net dacht te scheuren. Heb je wel eens een denkend net meegemaakt? Ik denk het visnet. Het net dacht te scheuren. Ja, zoiets. En u begrijpt toch ook wat dit is? Het is dezelfde verwisseling. Niet de Joodse kant. Niet Judea, maar Galilea. Niet aan de linkerkant, maar aan de rechterkant. Niet 's nachts, maar daar waar het licht is, overdag enzovoorts. Dat is het hele punt. Zie? En dus al deze episodes zijn uitbeeldingen van het tegenwoordige werk van Christus. En ik heb me nou beperkt dus toch maar tot het Johannesevangelie dan. Maar je vindt meer van die dingen natuurlijk. Want het belangrijkste van het hele optreden van de Heer Jezus is inderdaad op een of andere wijze uitdrukking geven aan hoe de heilsgeschiedenis zou verder gaan. Terwijl dat juist verborgen zou blijven voor de wereld. Maar hoe leg je het dan vast? En hoe weten wij nou in onze dagen dat God zijn werk doet? Want natuurlijk, ik weet wel, er zijn mensen die bij van alles wat er gebeurt zeggen, dat is de hand Gods, dat heeft God zo gewild, en weet je veel wat. Ze kunnen het niet bewijzen. En naarmate de tijd vordert, leert men het helemaal andersom weer. Want wat vroeger het werk Gods was, is nou ineens het werk van de duivel en andersom. Dus de geschiedenis. Je kan het niet bewijzen, je kan het niet zien. Hoe weten we dat God zijn werk doet? Nou, hieruit. En dat berust dus niet op letterlijke woorden van wat betekenen die woorden precies. Maar je kan ze ook anders lezen. Het kan ook een andere betekenis hebben enzovoorts. Dit zijn beelden die ons geschilderd worden. Natuurlijk nauwkeurig. Maar het plaatje blijft hangen. En dat is waar het over gaat. Dat is niet te bestellen. Zo is dat. Waarom staan die dingen zo in de Bijbel? Waarom gebeurt het zo eigenaardig? Omdat het een uitbeelding, letterlijk een uitbeelding is van het tegenwoordige werk Gods. Die zich een volk verzamelt voor zijn naam met een hemelse bestemming. Overigens, die vis was ook voor de Heer. De Heer zegt, heb je niet wat te eten? Heb je niet enige toespijs? Dat is voor de Heer. Maar de Heer verzamelt zich, God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En hij doet dat niet buiten Israël om. Want hij had gezegd bij de roeping van Israël al, dat Israël altijd Gods volk zou zijn. En dat hij zich van dat volk zou bedienen bij alles wat hij zou doen. Daarom heet het een priesterlijk en een koninklijk volk. En als het dan niet gaat via de ene kant, dan maar via de andere kant. En vroeger ging het niet via de 10 stammen, want die wilden niet. En toen ging het verder via de 2. Moeizaam, maar het ging verder via de 2. Totdat het daar ook mee fout liep. Enzovoort, uiteindelijk in Nieuwtestamentische tijd. En sindsdien gaat het werk van God weer verder via de 10. En zodra de gemeente is opgenomen, gaat het weer verder via de 2. Want dan begint de 70ste week van Daniël. Die 7 jaar. Tot aan de bekering van het Joodse volk. En daarna heet het, zal geheel Israël zalig worden. Dat wil zeggen, dan worden de beide huizen van Israël weer verenigd tot één. In de wederkomst van Christus. Dat kan je niet missen, want dat staat heel expliciet. Heel erg expliciet in Ezechiël 37. Nee, andere plaatsen ook. Maar zeker Ezechiël 37, waar de profeet die twee houten, dan wel boomstammen, maar houten of takken of bomen in zijn handen moet nemen. De een heet Jozef en de ander heet Juda. En alles wat eraan hangt, staat erbij. En zijn metgezellen. En hij moest die twee houten bij elkaar brengen. Ze zouden tot één hout, één ets, één boom worden in zijn handen. En hij zegt, dat zal ik doen in de toekomst. Want dan zullen het niet meer twee volkeren zijn, niet meer twee koninkrijken, maar één koninkrijk. Niet meer twee kudden, maar één kudde met één herder enzovoorts. Dat is pas in het, laat je niks wijs maken. Er wordt zoveel onzin tegenwoordig verteld door Jean et allemaal, door iedereen. Elke naaine en wie het maar waren allemaal. Laat je niks wijs maken. Dit is wat de Bijbel daarover zegt. Zal in de toekomst gebeuren. En in onze dagen doet hij een werk niet via het Joodse volk, uitdrukkelijk niet, maar langs de andere route. Via een volk waarvan men algemeen het idee heeft dat het zoek is of verloren is, en men verzoekt met een vergrootglas of je ergens misschien dan toch iets van een 10-stam of Israël kan tegenkomen, iemand die daar misschien bij hoort, en men ziet het grote overzicht niet, dat in onze bedeling het belangrijkste deel van de wereldbevolking inderdaad van die 10 stammen afstanden, waar God zijn werk door doet. En die met hun expansiedrift, die misschien wel wat overdreven is, dan toch het evangelie gebracht hebben over de hele wereld. In onze dagen is daar niet zo heel veel meer van over, moet ik u eerlijk zeggen. Maar ja, zo zou het ook gaan. Dat is ook wat geprofiteerd is. Maar het is wel gebeurd. En daarom, u en ik als gelovigen van vandaag zijn erfgenamen van de belofte van eerstgeboorterecht die de Heer aan Jozef gedaan heeft. Een eerstgeboorterecht hoger dan dat van Juda. Hoger dan dat aardse koninkrijk. Namelijk een hemelse positie en erfenis. Want heel onze positie als gemeente met een hemelse bestemming, positie, erfenis, roeping en hoe men heten mag, berust op de belofte van eerstgeboorterecht aan Jozef en via Jozef aan Efraïm en Manasse. Dat is wat het is. En vandaar al die Jozefen die we dan in de Bijbel weer tegenkomen. En vandaar al die, lui, die, al die vrouwen die maar Maria heten. Het is precies hetzelfde. Het is dat volk dat iets zou voortbrengen. Daar moet dat zaad der wedergeboorte in gebracht worden. Dan moet het woord geplant worden. En dat verwekt dan nieuw leven dat daaruit zou voortkomen. En de algemene samenvatting, helemaal aan het eind, ook van mij nu, is dat de Heer zei, nou de profeet zei het, maar Paulus haalde het aan in Handelingen 13. Hij zei, de Heer doet een werk in onze dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Dus u bent gewaarschuwd. Het was een waarschuwing. Hè? Komt gij verachters, aanschouwt en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Paulus verhaalde het daar onder de Joden in Antiochië, maar ze beliefden het niet. En toen zei Paulus, nou ja, zo zou het gaan, want het evangelie zou naar Brittannië gaan, zegt hij. Nou ja, naar Brit-Am, in het Hebreeuws dan, hè. Als licht der heidenen tot aan de einden der aarde. En hij citeert Jesaja 42 en 49, waar dit expliciet staat. Het staat gewoon zwart op wit, ook in uw Bijbel. En daar gaat het maar om. Nou, ik hoop dat u het een en ander eens nakijkt, dat u wat aantekeningen gemaakt hebt. Misschien hoeft het niet omdat dit opgenomen is en u kunt terugluisteren. Maar het is zeer de moeite waard. Want het zijn vaste beginselen, vaste lijnen die zich de hele Bijbel door herhalen. Het komt steeds terug omdat het een grote idee is van het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. En we zullen de Heer daarvoor danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. Zeker daar waar wij ons realiseren dat dat profetisch woord niet maar woord is van verschillende profeten, maar van één auteur, namelijk van uzelf. En dat al die profeten door de Heilige Geest gedreven zijnde dit geschreven dan wel gesproken hebben. En daar waar wij doen, wat uw woord zegt, namelijk profetie met profetie, schrift met schrift vergelijken, daar krijgen we inzicht in uw tegenwoordige werk. Een werk dat weliswaar verborgen is voor de wereld, maar dat u wel degelijk van oudsher reeds sinds Genesis hebt vastgelegd in uw woord, in deze geschiedenissen die niet alleen maar gebeurd zijn, maar die ook geschreven zijn tot lering, tot voorbeelden van ons. Wij danken u daarom dat we ook vandaag hier mochten zijn. Dat we nog steeds de gelegenheid hebben om ook als uw kinderen gezamenlijk uw woord te openen, ons daarin te verdiepen, opdat onze gedachten daar naar uit zouden gaan. En opdat dat woord, dat levende woord, in onze harten geplant zou worden, opdat het onze zielen zou zalig maken. Daarom, Hemelse Vader, wij bevelen ons aan bij uw kracht, bij uw genade, opdat uw werk, ooit aan ons begonnen toen wij tot geloof kwamen, volheindigd zou worden. Tot op de dag van Christus. Amen.